When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 56. Boodschappen doen.
Welkom bij aflevering 56 van de podcast When I'm 64. We gaan boodschappen doen. Tegenover mij zit co-pilot Martin. Ja. Nou Martin, Coot doet al heel anders boodschappen dan Marijn. Jij doet anders boodschappen dan ik.
Ja, en blijkbaar Marijn ook weer inderdaad. Die laat het drinken doen. Dus het
dat kan ook. Ja.
Dat gaat ook heel goed.
Komen leuke dingen voorbij. We hebben ook weer zijn gast. En je gaat een mooi lied zingen.
Ja, prachtig lied. En er zijn natuurlijk weer allemaal ditjes en datjes en weetjes. Wist jij dat jongeren jouw leeftijd kunnen aflezen aan hoe jij je telefoon gebruikt bij het betalen?
Nee, ik heb een vermoeden, maar ik ben leerzaam. En wat ik heel leuk vind, bloemetjes ook weer, hè?
Ja, we hebben een echte JC-bloem.
Een echte bloem. Luisteren. Maar we beginnen weer met de bekende openingsvraag. Martin, wat heb je meegemaakt de afgelopen 2 weken?
Oh, ik mag beginnen?
Ja, mag ook andersom, maakt niet uit. Wat wil je?
Nou, ik begin wel. Okay. Ik was zondag een van die vele mensen die in het rood gekleed...
Ah, je hebt een rode lijn getrokken. Ja,
inderdaad, in Den Haag liep. En het was wel een bijzondere ervaring. Het was ook voor mij... Ik ben daar niet trots op, maar het was de eerste keer inderdaad dat ik demonstreerde, zoals zoveel anderen.
Ja, heb ik ook heel veel gehoord. Ja. Ook later bij interviews, mensen die zeiden, het was de eerste keer of het was 20 jaar geleden. Of,
Ja, klopt. Ja, ik had wel mee willen doen in de tijd aan de november 81 tegen de kruisraketten. Demonstratie tegen de kruisraketten op het Museumplein, maar... Toen lag ik ziek op bed.
Ja.
En dit was de eerste keer. Ja, we zijn natuurlijk wel, dat merk je dan onmiddellijk, heel fijn dat er zoveel mensen waren. Maar mijn god, wat zijn we voorzichtig geworden als het gaat over dit onderwerp. Hè? Israël, Gaza. De organisatie maakte er een punt van dat de demonstratie was gericht tegen het regeringsbeleid.
Tegen ons regeringsbeleid.
Tegen ons regeringsbeleid, ja. Maar ik werd vooral ernstig die dag met mijzelf geconfronteerd. Dus dat heb ik meegemaakt. Want ja, ik hou niet van mensenmassa's. Ik hou niet van mensen die ik niet ken. En dat is dan heel zacht uitgedrukt. En dan krijg je vanaf het podium te horen dat je wordt verondersteld je met iedereen te verbinden. Ja. Ik weet al niet wat het is. Ik vind het al verschrikkelijk. En zo gauw we gingen lopen, was het de bedoeling dat we ons constant zouden inchecken bij de ander.
My God.
Dan weet ik het ook al niet meer. Dan denk ik sta hier, maar dan ben je wel erg kind van de 60, 70 jaar. Ik dacht, ik sta hier volgens mij om te roepen Netanyahu moordenaar. Maar dat mocht al helemaal niet natuurlijk. Maar nee... Ik vond het nogal een slappe hap.
Ja, het heeft mij op meerdere manieren verbaasd. Weet je wat mij nou zo verbaast? Als het nou een demonstratie is tegen Schoof en zijn kornuiten... waarom heeft er dan niemand gesproken van de oppositie bijvoorbeeld?
Nou, is daar een reden voor? Timmermans was 1 of 2 dagen later op tv... en die werd gevraagd wie er was. En die zei, nee, ik moest bij Buitenhof zijn. Daarom kon ik niet komen. Ja. Dat was een beetje slap.
Ja, vind ik ook. Er zal toch wel een grote maar die zei, achter zitten, denk ik.
Maar hij wilde ook niet, of men wilde ook niet... dat werd niet duidelijk, dat de demonstratie zou politiseren. Die moest niet naar een bepaalde politieke overtuiging worden getrokken.
Het leek mij vanaf het begin af aan een politieke... Ik bedoel, als je tegen het Nederlandse regeringsbeleid bent...
Het is vloeken in de kerk, maar er zijn natuurlijk ook VVD'ers tegen het beleid van de regering Schoof in zaken Israël. En dat begreep ik dan weer wel, maar iemand die de gave van het woord of zou hebben gehad, dat was wel heel prettig geweest.
Ja.
En nu stond daar, er was een schrijver en nog een mevrouw met goede bedoelingen, maar het duurde allemaal. Ik stond overigens wel, samen met Marianne hoor, maar ik stond overigens wel daar in Den Haag op het Malieveld naast Jan Pronk.
Oh ja, maar die staat er gewoon dag en nacht te kijken of er nog een demonstratie voorbij komt. Ja.
En dat is ook, het is fantastisch. Hè? Zo'n man, hij is 85. Maar hij schuifelt dan toch op het moment dat de demonstratie dreigt te gaan beginnen. Tenminste, de loop dreigt te beginnen. Schuifelt hij dan toch naar voren om plaats te nemen ergens in de buurt van het spandoek. Maar op zich was het natuurlijk wel. Het is wel even wat, want om hem heen vallen weg Jan Terlouw en nu weer Hans Wiegel. Ja. En wat er de laatste tijd allemaal niet weggevallen is. Nou. Dus wij hebben in ieder geval Jan Pronk, of zoals Wim Kalm noemt, Jantje Pronk, hebben wij nog even gezien.
Ja. Jan Terlouw, ja, het gaat alle kanten op.
Ja. Maar inderdaad, goed, ik werd wel ernstig geconfronteerd, laten we het bij, met mijn eigen gebrek aan vrolijkheid. Wat overigens, ik heb je verteld, hè, dat Marianne heeft in Frankrijk, zijn nu terug, een zonnewijzer gekocht die je aan de muur moet hangen. Hè?
Ja.
Die heb ik opgehangen, er was geen andere plek voor, maar die hangt dus in de schaduw.
Oh.
En daar moet ik zelf van weer erg, als ik het zie, moet ik er zelf ook erg om lachen. Dan denk ik, Martien, geweldig, jij hebt een zonnewijzer, maar die hangt dan wel in de schaduw.
Maar was dat min of meer per ongeluk dat die hing en dat je dacht, hé, er is iets misgegaan? Of dacht je meteen van, dit lijkt me leuk om...
Nee, we hebben een tuin op het oosten, dus het is sowieso kansloos dat dat ding het ooit gaat doen. Dat had ik ook van tevoren gezegd.
Dat je hem dan toch ophangt, vind ik ook wel weer erg leuk. Ja. Ja. Ik vind wel heel goed dat je er geweest bent, hoor.
Ja, nee, het statement van die 100.000 man.
Ik was bij ons beide geliefde vriend Steven, die net geopereerd was. Dus dat was een heel aangenaam bezoek. Maar ik heb wel aan je gedacht. Ik dacht van ja, ik had er toch ook wel bij willen zijn. Maar ja.
Ja, wat ik hoop is eigenlijk dat als die regering nou helemaal niet reageert op deze demonstratie, waar het toch wel nu zo langzamerhand naar gaat uitzien.
Ja.
Als ze nou helemaal niet reageren, dan zou het toch wel prettig zijn als we met z'n allen, maar dan in plaats van met 100.000, maar met 200.000 man, weer terug zouden gaan.
Nou ja, ik weet niet of je Maarten van Rossum gehoord hebt over dit item, maar die is stellig van mening dat het allemaal helemaal niets uitmaakt. Ik bedoel, hij veroordeelt het
niks
niet,
uit natuurlijk.
Maar hij is ervan overtuigd, maar heeft allemaal totaal geen zin.
Nee. Dat
geldt voor elke demonstratie, maar goed.
Goed, en jij?
Het is een beetje een gekke overgang.
Ja.
Ook vanuit waar jij het over hebt. Want ik ben dus met het Weilandkoor op 3, 4 en 5 mei in Sachsenhausen geweest. Dat
Zo.
Is dat, een van de oudste concentratiekampen vlakbij Berlijn. Om daar op uitnodiging van de Duitse ambassadeur. Dat Sachsenhausen heeft een aantal verschillende... centra eigenlijk waar verschillende landen hun doden gedenken. En er is geen Nederlands blok. En daar werd dus op 4 mei werd daar gewoon de 2 minuten stilte gehouden. En wij hebben daar gezongen. En ik moet zeggen, ik had natuurlijk wel verwacht dat het niet de Efteling zou worden. Maar het kwam wel enorm binnen. Want je kunt je eigenlijk zo'n Sachsenhausen ook bijna niet voorstellen bij mooi weer op een zomerdag. Nou, dat was het ook niet. Het waren echt van die willinkachtige wolken. Vlak voordat wij gingen zingen, barstte het enorm noodweer los. Soms zegt een foto meer dan 1000 woorden. Het is een prachtige foto, die zal ik bij de show notes zetten. Mm-hmm. Waarbij je ons ziet zingen. We stonden werkelijk op de rand van de executieplek, zal ik
Kuil,
zeggen. Ja, het was echt... En omdat het dus net daarvoor keihard geregend had, stonden we allemaal in poncho's die nog het meeste boterhamzakjes leken. En alle mappen hadden hun eigen lichtje. Dus het was mijn zus, zei toen ze het zag, ja, dat is een soort... engelachtig, maar dan engelen van de dood of engelen van de hoop, net wat je wilt. Maar het was buitengewoon indringend. En dan wil ik eigenlijk eventjes het contrast schetsen met een paar dagen later. Want toen ging ik op uitnodiging van Jacqueline, was over het hartstikke lief. Zijn we naar de musical over Josephine Baker geweest.
Nou, dus in Nederland.
Eigenlijk meer een soort revue met snapshots uit haar leven.
Ja.
Nou ja, uiteraard komt de oorlog dan ook voorbij. En ik zat dus eigenlijk nog met mijn hoofd bij Sachsenhaus. En dan zie je in zo'n musical, zie je dus, dat vind ik sowieso het probleem van musical, de diepgang of het gebrek daaraan. Josephine Baker zegt op een gegeven moment letterlijk citaat: ja, het Derde Rijk over mijn lijk.
Ja.
Ja. En op dat moment komen er 8 dansers op verkleed als Gestapo-agenten. Dan krijg je dus een soort nummer daarover. Ja. Ik kreeg dat heel moeilijk bij elkaar, moet ik zeggen, die twee dingen. Goed, nou, dat was dus wat ik heb meegemaakt. We gaan verder.
Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martien. Vandaag de brief van maandag 12 mei.
Hoi pap. De boodschappen doen heeft bij ons thuis zijn charme wel verloren. Was het vroeger nog iets gezelligs om de markt af te struinen of op zoek te gaan naar ingrediënten voor een geweldig recept? Ja, tegenwoordig is het een noodzakelijk kwaad. Bij ons thuis doet Rickert de boodschappen. Hij kookt en vindt het dan fijn om zelf ook de boodschappen te regelen. En na een aantal pogingen om bij verschillende winkels boodschappen te doen, kwamen we er toch op uit dat dat veel tijdrovender en ook weinig goedkoper was dan de boodschappen te bestellen. En inmiddels staat de bezorger daardoor elke maandagmiddag bij ons op de stoep. Hij bezorgt dan de boodschappen voor de hele week. En ik had daar een heel romantisch idee van dezelfde bezorger die je dan elke week ziet. Maar dat werd al heel snel doorgeprikt toen bleek dat dit elke week een ander was. Niks, geen CRV-man die grapjes maakt over dat de appeltjes bij ons thuis er toch wel erg snel doorheen gaan. Nee, de laatste keer dat hij kwam en de boodschappen bezorgde, kwam Rickert zelfs met een heel beteuterd gezicht binnen. De bezorger had Rickert even een lesje gegeven in hoe je je telefoon moest aanbieden om te betalen. Niet met het scherm naar het toestel, want dat kwam nogal oud over, meneer. Nou, dat was het laatste restje romantiek rondom het boodschappen doen. Het is echt alleen nog een heel duur, noodzakelijk kwaad. Kus! Will you still need me? Will you still feed
me when I'm 64? Tegenover mij zit weer eens een gast. Dat is heel lang geleden dat we een gast aan tafel hebben gehad. Nou ja, ik zeg we, maar ik zit alleen. Kom ik zo daar nog even op terug. Martien zit in Frankrijk. Colette zit tegenover mij. Colette Bijnen. Leuk dat je er bent, Colette, in de eerste plaats. Je bent een oud-collega Frans van mij. En we hebben tijdens gesprekken in de wandelgangen bleek al vrij snel dat jij zeer geïnteresseerd bent in koken en bewust bezig bent met voedsel. Dus bij deze uitzending, die gaat over boodschappen doen, maar dus ook over wat zetten we op tafel, dacht ik van nou, het lijkt me leuk om jou daar wat vragen over te stellen. Dus in eerste plaats welkom. Leuk
Dankjewel.
Dat je er bent. Ben ik nog iets vergeten in mijn...
Ik ben weliswaar docent Frans, maar ik heb ruim 30 jaar als culinair redacteur gewerkt voor tijdschriften, diverse tijdschriften. En daar ging het niet over restaurantrecensies, maar vooral wat zet ik op tafel, hoe ziet het eruit, nadenkend, combinerend, afwisseling, dat.
Ja,
dus
exact,
daar ben ik, dat was mijn vak.
Hartstikke
en
fijn.
Ik heb ook een blog en daar heb ik dan altijd gerechten met een verhaal. Door mijn werk ben ik overal op de wereld geweest, heb heel veel interessante mensen ontmoet. Ook met kok samengewerkt en hele mooie ervaringen. En een deel daarvan kun je teruglezen op mijn blog.
Leuk.
Ja.
Nou, meer dan genoeg om over te praten. Ik zei het al, ik zit hier alleen, want Martien zit nog in Frankrijk.
Hij wel.
Maar omdat dit natuurlijk ook een onderwerp is wat hem zeer te harte gaat, heb ik gevraagd of hij misschien een vraag aan jou zou willen inspreken. Dus hij heeft mij vanochtend gebeld. En ik wou beginnen met jou die vraag te laten horen.
Ik ben benieuwd.
Nou, wat ik graag van iedereen, van Colette zeker, waar ik graag eens wat meer over zou willen horen, is of er trucs zijn om smaak te behouden terwijl je matigt met zout.
Juist, trucs om je maaltijden toch hoog op smaak te houden.
Ja, kijk, ik kook, zoals dat in tv-programma's heet, hoog op smaak. Dus met veel zout en veel peper.
Ja.
Het is nog verdomd lastig om dat te matigen. Kijk, je hebt vervangers. Hè, Parmezaanse kaas gebruik ik wel veel. Anchovies, smaakmakers. Maar ja, die zijn zelf ook weer onvoorstelbaar zout.
Ja.
Ik hoor graag van haar hoe ze dat...
Ik ga het aan haar voorleggen. Ja. Zeker.
Zeker.
Nou, Colette, terwijl Martien zijn vraag stelde, zag ik dat je begreep waar hij het over had, in ieder geval.
Absoluut. Ik vind het ook een hele goede vraag. Hè, want los van leeftijd is het eigenlijk altijd goed om een beetje op je zoutinname te letten. Helaas is het zo dat wat je maar koopt, dat daar heel vaak al veel zout in zit. Mijn allereerste tip is dan ook, koop zo min mogelijk bewerkt voedsel. Dus onbewerkt voedsel, pure dingen. Daar kan je eigen smaak aan geven. Daar zit niet al van alles bij. Zout is natuurlijk een smaakmaker. Een klein beetje, dat is prima. Ja. Maar te veel niet goed. Veel mensen zijn het gewend. En het is ook een kwestie van afwennen. Om steeds een beetje minder zout te gaan gebruiken. Maar bijvoorbeeld veel meer kruiden. Ja. Hè, je hebt natuurlijk, weet ik veel, hoeveel kruiden die je sowieso al in de supermarkt kunt kopen. Ja. Zelf kweken is natuurlijk nog leuker en nog lekkerder.
Maar koop je dan kruiden in de supermarkt? Koop je dan zo'n klein plantje, zal ik maar zeggen? Of koop je gewoon zakjes?
Ik koop mijn kruiden heel soms bij de supermarkt, maar liever bij het tuincentrum in een potje.
Oh ja, ja.
En dan groeit dat verder door, hè, als je het goed verzorgt natuurlijk.
En wat zijn de kruiden die wij in ieder geval in huis moeten hebben dan?
Ik denk zelf, maar het is ook een kwestie van smaak natuurlijk. Hè. En de ene is ook veel sterker van smaak. Ja. Bijvoorbeeld rozemarijn en tijm zijn houtige kruiden. Ze zijn veel sterker, heb je veel minder van nodig.
En die zijn ook redelijk in de tuin te houden zonder dat,
heel
als
goed.
Bij basilicum, de slakken ze onmiddellijk...
Ja, dat klopt. Het zijn houtige kruiden, dus daar hebben de dieren wat minder vat op.
Okay, ja.
Kan ze ook vaak overhouden. En dingen als basilicum, peterselie, koriander, bieslook, noem maar op, dragon. Dat zijn slappere kruiden. En die moet je in één keer ook opgebruiken. En die zijn veel gevoeliger inderdaad voor vraat. Maar ook, je kan ze bijvoorbeeld niet meekoken. Die doe je er dan pas op als het gerecht klaar is.
Maar zou je kunnen zeggen dat stel je laat zout helemaal weg en je gaat het van deze kruiden doen, dat je dan genoeg smaak hebt? Of heb je dan toch iets van een klein beetje zout moet er altijd in?
Ik zou altijd een heel klein beetje zout wel doen. Zout is een smaakversterker. Net als suiker dat trouwens is, dat haalt smaken op. Maar wat ik al zei, het is een kwestie van gewenning. Steeds een beetje minder. Helemaal zoutloos kan. Ik gebruik ook heel graag specerijen. Vooral als ik gerechten maak uit de Midden-Oosterse keuken.
Ja.
Dan vergeet ik zelfs wel eens zout. Want die zijn dan al zo smakelijk van zichzelf, hè, dan vergeet ik het soms.
Maar dan heb je, neem ik aan, ook weer een soort kruiden nodig die je niet bij de Albert Heijn kunt vinden.
Oh, tegenwoordig steeds meer.
Oh ja?
Ja, dat is wel heel leuk van deze tijd. Je kunt heel veel bij een goede supermarkt halen. En zeker voor dit soort specerijen, mengsels en zo, zou ik dat gewoon prima doen.
Dat
je niet naar allerlei toko's of dat is echt niet nodig.
En je hebt tegenwoordig ook zoveel verschillende soorten zout. Zit daar nog op de een of andere manier? Is het ene zout beter dan het ander of is dat allemaal flauwekul?
Zelf eet ik het liefste zeezout, maar ik vind die smaak gewoon heel lekker.
Ja.
Als mensen Himalaya zout of zo, dat weet ik echt niet of dat nou beter voor je is. Misschien is het net als met suiker. Je lichaam weet niet waar het vandaan komt. Dus hoezo zou dat dan beter of
niet? Ik heb ook ooit gehoord dat het voornamelijk een marketingtruc is, al die soorten zout.
En een kwestie van smaak. Kijk, je hebt bijvoorbeeld Engels zout, Maldon. Ik zal het niet goed uitspreken, Maldon schrijf je. Dat is ook heel lekker zout. Maar goed, dat is ook weer een kwestie van smaak.
Maar dat is dus eigenlijk een belangrijke tip. Dat je zegt, ja, je kan het wel compenseren met andere kruiden. Maar het belangrijkste is dat je eigenlijk gewoon qua smaak moet gaan wennen aan, ik ga wat minder zout eten.
Ja, en dat zal misschien in het begin even dat je denkt, wow, waar is die zoutpot? Maar je moet dan maar denken aan wat het voor je lichaam doet. En dat dan toch de moeite waard is.
Ja. Ik ben ook benieuwd. Iemand als jij, die veel kookt en die zich zeer smaakbewust is, zijn er nou ingrediënten waarvan je zegt, ja, dat heb ik eigenlijk altijd in huis? Ik heb een vriendin die zegt bijvoorbeeld, als ik geen knoflook in huis heb, ga ik niet eens koken. Zijn er dingen waarvan je zegt, ja, dat moet je eigenlijk standaard in je proviantkastje hebben?
Ja, ik heb een enorme voorraad. Dat zegt iedereen die bij mij thuis komt, van wow, wat heb jij veel in huis, klopt. Ik kan altijd iets maken met wat ik heb. Waar ik dan zin in heb, dat maak ik dan graag. Maar wat ik altijd in huis heb, dat zijn citroenen, biologische citroenen. Omdat je daar zowel de schil als het sap van kan gebruiken.
Okay, ja.
Verder heb ik altijd heel veel kruiden en specerijen, heb ik standaard. Wat bij mij ook niet ontbreekt, is die knoflook van jouw vriendin. Mm-hmm. Want ik kan zelf niet tegen uien. Dus overal waar je uien in zou moeten doen, doe ik extra knoflook in. Dus
maar bij knoflook heb je daar geen last van? Want dat is dezelfde familie,
niet.
Toch? Of niet?
Ja, dat klopt. Maar ik kan ook niet tegen prei, bijvoorbeeld.
Oh, okay.
Maar knoflook, gelukkig wel, want dat is mijn ui eigenlijk. Ja.
Nou valt het mij op, Colette, maar misschien is dat hier in de buurt. We hebben hier twee groentewinkels, schat, zijn allebei weg. Dus echt de ouderwetse groentewinkel van vroeger, die mis ik hier heel erg.
Snap ik.
Doe jij je boodschappen bij een ouderwetse groenteboer? Of ga je naar de Albert Heijn of ga je naar een andere supermarkt?
Ja, dat is zeker jammer van die groentemannen. Zeker ook omdat het eten van groenten en ook fruit super belangrijk is. Hè? Ze zeggen 200 gram per dag. Maar iedere 100 gram die je meer eet is ook
is
nog
winst.
Weer winst.
Ja.
Hè, dus, en ook is het zo dat in Nederland de supermarkt begint met de groenteafdeling.
Ja.
Geeft ook aan hoe belangrijk het is.
Ja.
Wij zeggen ook, hè, wat eet je vanavond? Nou, spinazie.
Ja.
Dat is grappig. Ik koop mijn groenten tegenwoordig graag wel bij de Lidl. Ze hebben een goed aanbod. En ja, heel grappig. Bijvoorbeeld, ik hou ook van koken op kleur. En dan hebben ze daar standaard gele courgette. Ja, dan heb je hem al. Dan ben ik zo blij.
Ja, het is ook nog eens een keer een winkel die heel goed scoort qua duurzaamheid. Hè?
Ook nog. Ja, ik vind het gewoon een prettige winkel.
En daar waar ik ga.
Nee, ze zijn ook vriendelijk, waar ik dan ga, belangrijk. Ja. Maar waar ik ook heel erg blij van word, en dat is denk ik ook iets uit mijn jeugd. Het koken naar aanleiding van wat je op de markt vindt.
Oh ja.
Ik laat me inspireren wat ik zie. In Frankrijk, de marktjes, daar loop ik dan
geweldig.
Met mijn mand. Ik weet niet hoe snel ik dan weer daar naartoe moet.
En vaak rechtstreeks van de boer. Hè,
ja, de lijnen zijn daar vaak wel korter, dat klopt.
Ja.
En er zijn ook veel lokale producten. Hè. Dan zie je die hele kleine stalletjes met een paar dingetjes.
Ja, geweldig.
Ja. En dat vind ik geweldig.
En daar
ben ik ook mee opgevoed. Maar hier in Nederland ga ik ook graag naar de markt. En zeker als je ouder bent, heb je misschien net iets meer tijd om op die dagen te gaan. Dat de markt is.
Ja.
Dus daar kijk ik ook wel naar uit, dat ik daar nog meer tijd voor heb. En ook dan laat ik me natuurlijk inspireren wat de markt
door
biedt.
Door wat er te vinden, dus te gek.
Ik hou heel erg van meal preppen, weet je wat dat is?
Nee. Bepaalde
groenten, bijvoorbeeld wortels of mais of andere harde groenten, die kook ik voor. En die leg ik dan in een koelkast, zodat ik, als ik wil gaan koken, ik ze zo kan pakken zonder dat ik ze nog hoef te koken.
Ah, okay.
En zo blijven ze ook langer goed.
Dus het is niet zozeer dat je alles in de vriezer gooit?
Nee. Wat ik wel altijd in de vriezer heb, want je zei wat heb je nog meer altijd. Ik heb altijd biologische kip in de vriezer. En altijd vis heb ik in huis. Dat doe ik wel allemaal in de vriezer. En brood, dat soort dingen.
Want Martien appte nog, want die is daar dus, had ik al verwacht, die is ook erg bezig met dit onderwerp. Maar die appte ook nog vanuit Frankrijk, dat het hem opviel dat als je dus eens in de twee weken, Albert Heijn noemt hij dan, maar een hoeveelheid boodschappen laat bezorgen in zo'n krat, weet je wel, dat je dan ontzettend veel goedkoper uit bent dan wanneer je iedere dag boodschappen doet. Maar ik heb het een keer geprobeerd, maar ik kan dat niet zo goed. Ik vind het heel moeilijk om twee weken vooruit te kijken en om daar dan effectief boodschappen bij. Dus ga ik uiteindelijk toch iedere dag nog de boodschappen bijkopen. Heeft het dus niet zoveel zin.
Nee, dat snap ik. Ik ben zelf ook niet zo'n planner. Sommige mensen kunnen het heel goed. Maar omdat ik heel veel dingen altijd wel heb, maak ik er dan
precies,
iets van. Maar ik heb dan nog niet bedacht wat.
Nee,
dan heb ik wel die mais en die wortel en die bloemkool. Maar wat ga ik ermee doen, weet ik dan nog niet. Maar dan ligt het al wel klaar.
En ben jij nou, want jij hebt Luc is jouw man, dus jullie zijn ongeveer even oud, hè, geloof ik. Ben je nou anders gaan koken naarmate jullie ouder zijn geworden?
Als je kinderen thuis hebt, dan wordt er vaak gekookt, hè, zodat de kinderen het lusten. Ja, bij ons is het een beetje andersom. Mijn zoon lust alles, omdat wij hem altijd alles gegeven hebben. Maar we zijn wel minder gaan koken. Vooral ook bijvoorbeeld, we zijn veel minder vlees gaan eten de loop der jaren.
Ja,
als ik dan voor vlees kies, dan kies ik liever voor bijvoorbeeld kip of vis. Alles wat rent, zwemt en vliegt is in principe minder slecht voor je lichaam dan iets wat staat. Dus koe, varken, schaap.
Ja, ja.
Alhoewel ik wel heel erg van lamsvlees hou, maar ja, dat eet ik dan heel weinig, ja, bijvoorbeeld. Ja.
En je had ook nog een mooie eet de helft slogan, geloof ik. Hè? Ja. Dat sluit ook een beetje aan bij de vraag van Martien. Van ja, als je met kinderen eet, en zeker hij had op een gegeven moment had hij 3 kinderen thuis, dus heb je enorme hoeveelheden. En hij vond het lastig om, van, hoe zit dat nu? Als ik alleen met Marjan eet, dan hou ik eten over, gooi ik dat weg. Ik heb ook geen zin om 5 dagen hetzelfde te eten. Wat is jouw antwoord daarop?
Nou, eet de helft. Ik heb hem niet van mezelf. Ik heb hem van de familie Hamers. Van Harold Hamersma en zijn vrouw, oh ja, die doen het ook. Ja. Zijn ook van onze leeftijd. En ja, eet de helft. Je zou misschien toch nog wel, hè, als je een schaaltje lasagne maakt, dat je denkt, ah, we nemen ieder nog een beetje. Ja. Dat je al denkt van, pff, ik heb eigenlijk genoeg, maar ja, maar laten we het maar opmaken. Dat doen wij niet meer. Genoeg is genoeg. Je kan bijvoorbeeld investeren in wat kleinere ovenschaaltjes. Ja. Ja. Dan dat scheelt al, dat is het optische dan, van dan is het toch op. Ja, dat.
En ook dat is een kwestie van gewenning, hè? Want ik weet absoluut nog wel, ik ben daar niet zo goed in hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar op het moment dat ik dat het niet zo lekker met mij ging, ging ik minder eten. Had ik dus ook minder behoefte aan eten. Alsof je maag zich acuut verkleint, zal ik maar zeggen. En daarna ben ik weer meer gaan eten. Ja, dan voel ik weer benen, ja, waar ik weer 3 keer aan het opscheppen.
Precies, ja. Dus ik gooi trouwens nooit zelf iets weg. Tenzij het echt niet meer goed is, maar dat... Nou, dat is het eigenlijk nooit. Als je goede vershoutbakjes hebt, kan je het zeker nog 2 dagen bewaren. Maar ik maak er dan ook weer iets anders van.
Oh ja, ja,
een,
ja,
restje,
ja,
groente wordt dan bijvoorbeeld een saus.
Ja.
Of ik maak er soep van. Of weet je, dus dat. En ik vries ook wel restjes in. En dan schrijf ik gewoon op wat het is.
Goed, Colette, we zouden nog veel verder kunnen praten. Maar de tijd zit erop. We gaan misschien nog eens een keertje met Martien erbij uitgebreid hierop verder. Vind ik wel heel erg leuk.
Zou ik ook heel leuk vinden.
Ja, zeker. Ja? Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor dit gesprek. Leerzaam.
Ja, en, nou ja, ik vond het ook leuk.
Oké, dankjewel.
De quote van Colt.
Ik kom uit een familie waarvan onze ouders de hongerwinter hadden meegemaakt. Dus die hadden als een soort noodzaak een enorme provisiekast met heel veel pakken koffie, pakken thee, suiker, meel, pasta, blikken, nou ja, noem maar op. Dus ik weet niet beter dan dat dat normaal is. En ik heb dat dus ook. Alleen niet heel veel pakken thee en koffie. Maar wel heel veel blikjes. Allemaal bonen en lekkere dingen. En dat komt deels dus door mijn ouders en door de verhalen over de hongerwinter. En deels omdat ik het gewoon prettig vind dat altijd mensen, als ze langskomen, kunnen blijven eten. Dus ik heb ook een vriezer vol. Allemaal lekkere dingen. En ik ga heel graag boodschappen doen. Ik ben er dol op. En dan liefst in de winkeltjes. Dan woon ik vlakbij de Haarlemmerdijk. Dus daar zijn nog allemaal winkeltjes. Dus ik koop bij mijn Marokkaanse slager en bij de bakker en bij de groenteman en de kaasboer en de Volendamse visboer. Dus ja, wat dat betreft ben ik tamelijk verwend. En dan ook nog eens een keer iedere woensdag boerenmarkt en iedere zaterdag gewone markt. Dus ja, ik ben er eigenlijk gek op. En behalve in nood kom ik in supermarkten. Daarbij hoort dat ik het zo leuk vind dat ik nooit eten weggooi. Overrijpe bananen gaan, daar bak ik bananenbrood van. Nou ja, noem maar op. En de rest eet ik op. Ik zorg dat ik nooit iets weggooi. Ook wel een beetje tuttig. Nou ja, dat was het.
Van het bloemetje van Martien.
Ja. Ja, met veel genoegen toch maar weer eens ook een gedicht van Bloem. Niet alleen
Bloem,
een gedicht,
weer.
Maar ook J.C. Bloem.
Ja, waar de titel van dit item eigenlijk vandaan komt. Hè?
De man werd geboren in 1887. Ik zeg het nog maar eens door. Is overleden in 1966. Dus die is van de generatie van onze grootouders.
Juist.
Zo moeten we dat ongeveer zien. Hij is overigens geboren in Oudshoorn. Dat weet ook niemand meer waar dat ligt, maar... Dat is nu een wijk van Alphen aan de Rijn, aan de Oude Rijn. En toevallig ben ik in 1956 ook aan de Oude Rijn geboren, een paar kilometer verderop. Dus dat delen we met elkaar.
Ja, ik zie nog wel een paar punten die jullie met elkaar delen.
Nou ja, zijn tweede dichtbundel had als titel Media Vita. Als afkorting van Media Vita in Morte Sumus. En wat zoveel betekent als midden in het leven zijn wij in de dood.
Juist.
En dat geeft wel aardig weer hoe Bloem in het leven stond. Ja. Een zwaarmoedige...
En laten we voorzichtig zeggen, jij herkent daar wel iets van.
Ja, maar ik word met het gedicht van vandaag... ik heb niet vaak dat ik lees en dan in lachen uitbarst... maar bij dit gedicht van Bloem... dacht ik, ja, dit is het wel helemaal. Hier herken ik mij helemaal in. En ik moet ook wel die zwartgalligheid van die man enorm omlachen. Dus zelfs als hij een gedicht schrijft over hoe heerlijk het is... dat de lente weer is begonnen... dan eindigt dat nog op een manier dat je denkt, mijn hemel. Goed, het gedicht is toepasselijk vroege voorjaarsavond... Het ongelezen boek viel bij hem neder. Hij streek langs de ogen met een vage hand en keek naar buiten. Het eerste lenteweder betoverde het schemerende land. Er was een waas van het aanvankelijk lover. Om het afzonderlijke zwarte hout. En iets als zoelte zweemde de avond over. Maar waar de wind zijn vleugel sloeg, was het koud. De lente gingen en de lente komen. De wereld is een onvergankelijk oord. Waaraan de harten eenmaal opgenomen niet meer ontwijken dan door die ene poort. Waarom dan zich in dromen te vergeten? Laat het boek ongelezen, wie die het deert. Er is maar één ding dat we zeker weten. Dat eens de lente ons nimmer wederkeert.
Ja, dan word je heel
dus
vrolijk
de lente, ja, de lente komen, de lente gaan. Maar één ding weten we zeker. Wij maken op een gegeven moment het niet meer mee dat de lente weer terugkomt. Dus. Will you still need me? Will you still feed
me when I'm 64? Nou, Martien, zullen we het nog even over ons eigen boodschappengedrag hebben?
Ja.
Hoe zit het met jou? Waar doe jij je boodschappen en waarom en hoe?
Ik doe een poging om die boodschappen te doen bij Picnic. En dat heeft als enige reden dat als ik één keer per week Picnic inhuur... dan hoef ik één niet meer steeds naar de winkel toe.
Dat zijn die smalle karretjes, toch? Ja, er zijn geen picknickwinkels.
Er zijn geen picknickwinkels.
Nee.
Maar ik hoef niet 7 keer per week naar de winkel toe dan. En het scheelt onwaarschijnlijk veel geld. En dat komt omdat het lukt mij gewoon niet meer om een winkel in te gaan. Al ga ik er alleen maar om een brood te halen. En ik kom altijd terug met een bonnetje van 40, 50 euro.
Ja.
Op zijn minst.
Ja.
En dat komt omdat je dan wel tegen aanbiedingen aanloopt. Dat je ziet dat de koffie voordelig is. Of de wijn die ik drink toevallig in de aanbiedingen. Geen idee.
Maar dat betekent dus dat als jij boodschappen gaat doen bij Picnic. Dat betekent dus dat je achter de computer zit. Ja. Dan heb je van tevoren een weekmenu in je hoofd.
Nou, ik ga gewoon, ik laat mij verrassen door wat ik tegenkom. Dus ik heb wel een aantal. Kijk, het grote voordeel, het begint er al mee dat het gaat via de computer en via de app. En de app weet wat je de vorige keren besteld hebt. Dus die begint al met je favoriete producten. Dus je kunt gewoon aankruisen en denken, ja, die heb ik weer nodig. Fantastisch. Bent u dit niet vergeten? Nee, ben ik niet vergeten. Bent u dit niet vergeten? Jawel, ben ik wel vergeten. Dat gaat al lekker vlot.
Maar doet Picnic ook aan aanbiedingen?
Picnic doet ook aan aanbiedingen, maar dat hoeft voor mij niet. Ik zou sowieso liever willen dat dat hele systeem van die aanbiedingen eruit gegooid werd en dat je overal de goede prijs voor zou betalen.
Nou ja, ik zat te denken ook aan de aanleiding van het verhaal wat Colette vertelde, dat ze zich liet inspireren door wat ze op de markt ziet liggen. Kijk, bij mij werkt het anders. Ik bedenk van tevoren wat ik wil gaan koken, maak een ingrediëntenlijstje en loop naar de Albert Heijn.
Ja.
En dan zie ik bij de Albert Heijn soms tot mijn vreugde, hey, de pijnboompitten zijn in de aanbieding.
Ja.
En dat scheelt enorm. Die bonusaanbieding scheelt enorm. Dus je zou het ook, en dat deed Milan volgens mij, je zou het eigenlijk andersom moeten doen.
Milan koopt
een blanco lijstje.
Ja, Milan kocht of koopt op de aanbieding.
Ja, toch? En ja, ik denk als je dat echt kunt, maar dat vind ik dus heel moeilijk om in zo'n supermarkt te bedenken, oh, dan kan ik dat gaan maken. Daar ben ik gewoon slecht in. Nee. Maar dat scheelt je wel een heleboel geld.
Dat scheelt heel veel geld. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Dus ik hoop dan maar dat Picnic een redelijke prijs heeft. Dat tot op heden vind ik dat wel. En ze bezorgen alles gratis. Dat is ook wel prettig. En ze komen exact op de minuut hoe ze het voor elkaar krijgen. Geen idee, maar ze komen op de minuut op het afgesproken tijdstip.
Oh, dat vind ik ook heel fijn. Want en ik denk ook van, als je dan tussen 10 en 2 beschikbaar moet zijn, denk ik, hallo.
Nee, je moet tussen, zeg maar, 5 dagen van tevoren moet je tussen 10 en 2 beschikbaar zijn. 2 dagen van tevoren tussen 1 en 2.
Ah, okay.
En dan vernauwt dat steeds verder. En op een gegeven moment zeggen ze, we zijn om 10 uur, of we zijn om 10:18 zijn we bij u. En altijd, althans in Rotterdam, maar dat is niet zo gek nu, altijd ontzettend leuke mensen. Hoe ze dat voor elkaar krijgen is me een raadsel. Want het zijn natuurlijk meestal rechtenstudenten, medicijnen, studenten wat je in Rotterdam hebt.
Maar jij kiest dus vooral voor Picnic vanwege het gebruiksgemak.
Ja.
Terwijl ik denk van,
nou, het geld.
Een heleboel, vanwege het geld ook. Ja. Ja, want ik hoorde Colette de Lidl noemen. En dat is voor mij een beetje ongelukkig, want die ligt wat verder weg. Maar politiek gezien, zal ik maar even zeggen, qua correctheid scoort de Lidl goed. Hè? Ik ben nu ook een paar keer naar de FOMAR gegaan. Wat ik een hele prettige winkel vond. Omdat ruim, weet je wel, je ziet alles. En bovendien, moeten we het ook nog even over hebben. Ze hebben nog kassa's. En beter gezegd, ze hebben geen scan. Dus alles gaat nog via kassa. Ze staan er dan ook wel meteen 20 ongeveer. Ja. En als je de derde wachtende in de rij bent, dan kun je boodschappen gratis krijgen. Maar ik denk dat de bewuste keuze is dat ze geen gebruik maken van scanners of zelfscannen. En ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel prettig.
Ja. Je weet dat er voor mensen van onze leeftijd ook tegenwoordig bij de Jumbo heb je babbelkassa's. Hè? Dus een speciale kassa waar je even een gesprekje voor de eenzame ouderen.
Maar ik wil zo van jou horen wat jij doet. Maar ik noem dus de FOMAR omdat ik achteraf ook gehoord heb. Mensen die mij dan vermanend toespreken. Ja, maar de FOMAR heeft helemaal geen diervriendelijk vlees en zo. Ja, dus wat dat betreft schijnt het niet zo erg goed te doen.
De Lidl wel.
De Lidl wel, ja. De Lidl heeft sowieso al jaren achter elkaar de beste groenten, volgens objectieve onderzoeken. En goed vlees. Ja. En we zijn sowieso wel bezig met duurzaamheid.
Dat is volgens mij ook per vestiging verschillend. Want die Lidl die wij hebben is werkelijk, je struikelt nog net niet over de bananen die gewoon in het gangpad
liggen. Had ik ook in Haarlem, vond ik ook onplezierig. Maar ik geloof niet dat het algemene Lidl-beleid per vestiging verschillend is. Maar het is natuurlijk wel de ene keer wordt het beter uitgelicht en ligt het allemaal wat chiquer en zo. Maar even over die scan. Hoe gaat dat bij jou? Zie ik jou rondlopen met een zelfscanner en dan heel wijs?
Dat heb ik wel geprobeerd, maar op een gegeven moment weet ik dan niet zeker meer of ik iets heb gescand.
Nee,
dus dat vind ik vervelend, dus dat doe ik niet meer. Ik scan.
En dat je dan bij de kassa komt en dat blijkt dat je 1 artikel niet gescand hebt.
Ja, maar kijk, wij passen op in de kleinkinderen in Den Haag. En goed. En je komt nog wel eens in een andere vestiging en dan word je er meteen tussenuit gehaald.
Ja.
Dat is ook verschrikkelijk. Of je koopt iets alleen voor het kleinkind en denken ze, hé, waarom koopt hij ineens krentenbollen?
Ja.
En hup, dan ben je dus weer de
lul. Ik denk dat iedereen naar je staat te kijken en dat je opgehaald wordt door de ME.
Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik scan niet meer zelf. Ik scan bij de kassa. Dus helemaal aan het eind, daar scan ik de boodschappen. Maar dat vindt de winkelier blijkbaar weer niet prettig. Het duurt allemaal te lang. Dus onlangs zijn wij daar, wij was er helaas niet natuurlijk. Als het moeilijk wordt, is het maar niet verdwenen. Ik sta er bij die kassa en dan komt de vrouw op me afrennen. Uiterlijk mevrouw Faber. En ook
zo'n kampbewaarder.
Ja, ook het stemgebruik. En die roept tegen mij, ik ga u blokkeren. Ik heb me stom verbaasd aan. Ja. U mag hier niet meer dan 15 artikelen, anders moet u naar de kassa. Dus ik dacht juist dat jullie de kassa's al afgeschaft,
ja,
zodat wij hier moesten staan.
En dat stond, ja, ook nergens, dat kon je ook helemaal niet weten.
Ja, uiteindelijk bleek er een postzegelgrote melding ergens te staan. En die was een week eerder ingesteld en nu moest het afgelopen wezen. Dus, nou goed. Ze heeft, ik mocht nog even, maar ze zei wel, u bent geblokkeerd.
Shakend ging jij de winkel uit.
Ja, dat is echt dat mensen nog enig verstand hebben van het verschil tussen wie en de klant is en wie de medewerker, dat bestaat niet meer. Nee.
Maar ik heb ook niet het idee, Martien, dat het nu mogelijk is om veel goedkoper boodschappen te doen dan in de supermarkt. Vroeger had ik het idee van als je gewoon naar de bakker ging, dan was het goedkoper dan in de supermarkt. Of bij Meijer was een toko, was echt veel goedkoper. Ja. Maar is allemaal niet meer.
Nee.
Zelfde prijzen, zelfs de markt volgens mij.
Nee, nou ja, het grote voordeel is natuurlijk ook op de markt dat je, en bij winkels, dus in speciaal winkels, dat je veel minder kunt kopen. Je bent niet verplicht om 6 tros tomaten te kopen. Je kunt er ook 2 meenemen.
Ja.
Dat is wel een voordeel.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar over het algemeen is dat, het is niet voordeliger. Nee, zeker niet. Nee.
Nee.
En maar wat je vroeger wel had, waar Koot het net over had, de winkeltjes. Dat, ja, was leuk. Jij weet nog dat wij op de Middenweg woonden. En dan had je 40 jaar geleden, vreselijk, zo langs geleden, 40 jaar geleden had je daar dus inderdaad de bakker, de slager.
Ja,
en dat was natuurlijk wel gezellig, veel leuker,
ja,
veel
absoluut,
leuker boodschappen doen.
Met een winkelier die je, ja, vaak ook kende.
Ja. Die dus niet de trucs gebruikt van de supermarkt. Want dat jij de groenten vooraan aantreft in de supermarkt, die binnenkomt eerst de groente, dat heeft niets te maken met logica of de klant helpen. Dat heeft te maken met plat geld verdienen. In de supermarkt liggen de groenten vooraan, zodat als je die eenmaal gekocht hebt, en dan gaat het inderdaad, je hebt lof gekocht of bloemkool, dan denk je, goh, wat ben ik weer goed bezig.
Oh, oké, okay. Ja.
Maar kan daarna de chocola, de koek, de spekkies, die kunnen gewoon in de kar gegooid worden. En dat worden ze ook.
Heel goed. Nou, voor het lied zijn we naar de werkkamer gegaan. Martien, moet misschien eventjes iets vertellen over het nummer De Pijn is Weg van Theo Nijland.
Ja, nou,
ik denk dat het een van de lastigste nummers is die we gedaan hebben, of niet?
Absoluut. In ieder geval om het in de vingers te krijgen, zeg maar, om de tekst in de vingers te krijgen, is al een uitdaging. Kijk, die Nijland, dat is in jouw taalgebruik, dat is geen fietsenmaker. Die man is onwaarschijnlijk knap in zijn teksten. En zeg maar, Nederland kan hem kennen omdat hij ook tekstschrijver is voor veel van de liedjes van Birgit Kamer.
Ja.
In dit lied kun je wel horen hoe, overigens schreef hij ook de muziek, maar in dit lied kun je wel horen hoe onwaarschijnlijk knap die man is. Omdat het een eenvoudige tekst lijkt, maar die is, ja, in ieder geval voor meer dan één uitleg vatbaar.
Het lijkt het zoveelste liedje over liefdesverdriet.
Ja.
Maar dan krijgt het opeens een hele,
ja,
prachtige wending, waardoor het eigenlijk nog veel intenser wordt. Hè?
Ja, je kunt zeggen dat de man ontkent dat hij nog liefdesverdriet heeft.
Ja, zo heet het nummer ook, hè? De pijn is weg.
De pijn is weg. Maar, zeg maar, mijn zangleraar zei geheel onverwacht, ja, maar dat liedje gaat over de pijn die je voelt dat de pijn weg is. En toen bedacht ik ineens dat jij ooit dat verhaal vertelt over Jenny Arian.
Ja.
Die heel verdrietig was, omdat ze bang was dat ze de stem van iemand kwijt zou raken. Dus die persoon was al overleden. En zij was bang,
ja,
dat ook nog.
Ja, klopt. Ja, ja.
En uiteindelijk heb ik, zeg maar, voor mezelf voor die interpretatie gekozen, dat niet alleen de liefde is over, want dat hij schrijft of zingt ook gewoon, dat voorbij is. Dat hij helemaal niet meer van hem of haar houdt. Maar het is toch wel, zeg maar, het doet de deur dicht dat nou ook nog de pijn uiteindelijk.
Ja, 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 dat is mooi. Want ik heb eigenlijk nog een andere interpretatie. Ja. En dat is dat hij gewoon het als een soort bezwering tegen zichzelf zingt. Want de pijn is volgens mij helemaal niet weg. Ik denk dat hij nog steeds verschrikkelijk verdrietig en in de rouw is. Dus dat zijn al drie interpretaties eigenlijk van.
Ja, en ik vond dat prachtig. En dat gaat natuurlijk ook wel over gevoel.
Ja, zeker.
En wij als, hoe zeg je dat, adepten van Ivo de Wijs. Ja, ja. dit soort teksten maakt Ivo dan niet.
Nee, klopt. Nee.
Ik vond het prachtig om te doen.
Ja, en de muziek is ook nog eens ongelooflijk mooi, vind ik. Ja. Dat is echt een, als je alleen dat intro al hoort, doet mij altijd een beetje denken als aan Warenumie Pleuré van Brel. Ja. Heeft ook zo'n ongelooflijk herkenbaar intro van vier noten. Nou, is dit ook. Dus, met alle respect wagen wij ons aan De Pijn is Weg van Theo Nijland, tekst en muziek.
Pijn is weg, zomaar verdwenen. Alle ellende is helemaal voorbij. Al die tranen, al dat verdriet, het stond me toch al niet, dat vond ik toch al niets voor mij. Pijn is weg, het leed geleden. Wel even wennen, maar het gaat ook zonder jou. Omdat ik niet meer zo ontzettend veel, niet meer zoveel, gewoon veel minder, maar helemaal niet meer van je hou. De pijn is weg. Zeg het 10 keer per dag tegen mezelf. De pijn is weg. Zeg het 100 keer en ik lach weer. De pijn om jou. Omdat je zomaar mijn hand losliet. Die pijn is weg of ik voel hem niet. Pijn is weg. Er zijn al uren. Er zijn al dagen dat ik niet meer om je rouw. Ik kan het wel, ik kan het echt wel. Ik kan het heus wel, ik kan best wel zonder jou. De pijn is weg. Zeg het 10 keer per dag tegen mezelf. De pijn is weg. Zeg het 100 keer en ik lach weer. De pijn om jou. Omdat jij zomaar mijn hand losliet. Die pijn is weg of ik voel hem niet. Dan maar niet meer zo ziek van verlangen naar jou. Dan maar van steen. Dan maar niet meer dat hoopvolle wachten op ooit of misschien. Dan maar alleen. De pijn om jou. Omdat jij zomaar mijn hand losliet. Die pijn is weg. Pijn is weg. Pijn is weg.
Dit was aflevering 56. In de show notes onder andere de link naar de blog van Colette.
En de link naar Instagram, waarop de foto van het Weiland Ensemble in Sachsenhausen. En de link naar de mail. Altijd leuk om reacties te krijgen. En altijd heel leuk als jullie reclame willen maken voor deze podcast. Tot de volgende aflevering. Mede namens Martien. Het beste.